Wij doen ons best om de draad weer op te nemen in Psalm 44. Dat was in vers 3. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, uit Canaan, het beloofde land. En hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen, de vaderen namelijk, doen voortschieten. Want de vaderen werden geplant in het land. En van daaruit zijn zij ook voortgeschoten. Want daar staat er vervolgens achter. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen, de vaderen namelijk. Hebt gij het niet alleen geplant, zoals er eerst staat, maar ook gij hebt hen doen voortschieten. Want de boom bracht takken voort, dat niet alleen, maar die takken schoten uit naar alle kanten. Dat is het idee. En het is een beeld dat wij in de Bijbel vele malen tegenkomen. Gij hebt hen in het land gezet als een boom en die takken zijn uitgeschoten. Inderdaad, de hele wereld over. Nee, al voor de ballingschappen, daar heb ik het over. In de dagen van David en Salomo, maar eerder al in de dagen van de richteren. En later ook in de dagen van van Israël tot aan de Assyrische ballingschap. Want hoe dan ook, toen eenmaal dat volk moest weggevoerd worden, was het toch maar een armzalig klein volkje wat er nog was om weg te voeren. De rest was al lang verdwenen. Zou je erop wachten als die Assyriërs eraan komen? Hoe lang blijft u in het land als het 3,5 jaar is van grote droogte? Zodat zelfs Elia het land uit moest om nog in leven te blijven. Wat denkt u wat de rest van de bevolking gedaan heeft, als het even kon? Ja, zeker. Het land uit. Dat is wat er gebeurd is. En ze hebben zich inderdaad gevestigd in de praktijk over heel de wereld, maar natuurlijk met grote nadruk rond het gebied van de Middellandse Zee. Alleen wij noemen ze dan Foeniciërs. Maar dat berust op een misverstand eigenlijk. Maar dat is wat ze zijn, hè. Waar het maar om gaat is dat we er niet gering over moeten denken. Een volk dat zich uitermate zou vermenigvuldigen. Een volk waaraan beloofd was dat het zou worden tot een grote menigte van volkeren. Tot vele volkeren, tot koninkrijken en al dat soort dingen meer. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Alleen wij willen het gewoonlijk niet zien. En daar blijft het dan bij. Dat is jammer. Want het is van oudsher wel degelijk overgeleverd, doorgegeven. Zelf hebben ze trouwens ook hun best gedaan. En over de hele wereld vind je dan ook inderdaad overblijfselen daarvan. Maar zoals gezegd, in het algemeen schrijven we dat toe aan Foeniciërs. En wie zijn de Foeniciërs ook alweer? Volgens de Grieks-Romeinse traditie. De inwoners van Tyrus en Sidon. Hoeveel mensen woonden daar, denkt u, in dat kleine gebiedje? Dat is een misverstand, hè? Als je het nakijkt, dan blijkt dat de Grieken oorspronkelijk en later ook de Romeinen die hele oostkust van de Middellandse Zee beschouwden als Foenicië en de hele bevolking als Foeniciërs. Maar dan heb je heel Israël erbij in, hoor. En zo is het maar net. Trouwens, als je Hebreeuws gaat leren, moet je het alfabet leren en dan wordt er je bij verteld dat die letters op een of andere wijze weer afgeleid zijn van een nog ouder alfabet, dat heet dan Foenicisch. Oud-Foenicisch. Maar dat is gewoon Israëlitisch, alleen dat waren de vlotte schrijfletters. Niet van die mooie gestileerde letters in het kwadraatschrift dat wij kennen in de Bijbel. Dat was het chique, het was chique lettertype om zo te zeggen. Maar ze hadden ook een schrift waar je gewoon vlot mee schreef, zal ik maar zeggen. Dat is het. En dat noemen ze dan Foenicisch. Want ze schrijven het toe aan de Foeniciërs. Dat is een misverstand, hè. Het is gewoon Hebreeuws. Maar ja, kun je niks meer aan doen. Het heet nou een keer zo en die namen krijg je toch niet meer veranderd. Maar goed, als u maar begrijpt wat hier staat ook daadwerkelijk gebeurd is in het verleden. De Heer heeft hen geplant ergens en van daaruit heeft het volk zijn armen uitgestoken. En niet alleen naar het westen, zoals de Foeniciërs, maar net zo goed naar het oosten. Maar ik wilde niet verdwalen vanavond, dus ik ga gewoon verder. Want wat er staat is gewoon dat dat wel gebeurd is, maar dat de Heer dat gedaan heeft. Gij hebt... Gij hebt een werk gewrocht, vers 2. Gij hebt de heidenen uit de bezitting verdreven, vers 3. Gij hebt de volken geplaagd, volken. Dat zijn niet alleen degenen in het land, maar zelfs daarbuiten. Want gij hebt onze vaderen doen voortschieten. Want zij, vers 4, ze hebben het land niet geërfd, want zo heet dat, hè. Het land wordt genoemd het erfdeel van Israël. En ze zouden het erfelijk bezitten enzovoorts. En die termen worden hier dus ook gebruikt. Ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard. En hun arm heeft hun geen heil gegeven. Hoewel wij natuurlijk toch weten dat hun zwaard wel degelijk gebruikt werd. En hun arm... Voor arm mag je van mij lezen armee. En dan is het ineens een leger. Dat weet u in het Frans en in het Engels, weet u ook. Een arm in de zin van kracht. De forces. De legermacht, of hoe dat maar heten mag. Die legers waren daar wel degelijk in betrokken. Ook in de dagen van Jozua, als je het dus heel smal neemt. Bij wat nog tot vandaag heet de verovering van het land. Alleen die wapens werden wel gebruikt. Maar er wordt vastgesteld dat het niet die wapens waren die de overwinning brachten, maar dat het de Heer was, de rechterhand des Heren, dan wel zijn arm. Want dat staat in de volgende zin. Maar uw rechterhand en uw arm, en het licht uws aanschijns, dat wil zeggen wijsheid ook, zelfs wijsheid wat betreft strategieën, de te volgen strategie in de strijd, dat is immers licht, licht is wijsheid. Maar het licht dus aanschijns, omdat gij een welbehagen in hen had. Ik moet altijd waarschuwen voor het halflezen van het vers. Want er staat niet dat hun zwaard en hun arm dat niet gedaan heeft. Die zijn er wel degelijk in betrokken geweest, maar die waren niet doorslaggevend. Op dezelfde wijze lees je in Efeze 6... Lees je over, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar het zou je gedacht zijn, hoezeer wij de strijd hebben tegen vlees en bloed. Want er staat, maar tegen overheden en machten. Maar die bedienen zich wel van het vlees en bloed. Als hun wapens, hun personeel. Er steekt alleen wat anders achter. En daar gaat het dus om, hè. Men kan dat gemakkelijk verkeerd beoordelen, dat soort dingen. En men moet vooral geen teksten maar half lezen of zo, halve zinnen. Dan krijg je hele leugens. En dan moet je, ja, hier is dat wel duidelijk genoeg in zo'n vers, maar in andere versen ligt dat soms niet zo heel voor de hand. Maar men zou ze goed moeten lezen. Hè? Ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard en hun arm heeft hun geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm. En het licht uws aanschijns, omdat gij een welbehagen in hen had. Niet dat dat begrijpelijk is, staat ook op andere plaatsen, maar de Heer had nou eenmaal een welbehagen in hen. Hij had hen nou eenmaal uitgekozen om zichzelf te manifesteren in en door dat volk. Ja, ja. En van Israël zou ook gezegd moeten worden dat ze zouden moeten roemen in hun zwakheid. Want Gods kracht zou in hun zwakheid volbracht worden. Dat was in het verleden, het zou in het heden moeten zijn en in de toekomst net zo goed. Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheid, want in mijn zwakheid, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, enzovoorts. Opdat de uitnemendheid deze kracht, zij, uit God en niet uit ons, opdat het zij, wie roemen, roemen in de Heer. Diezelfde waarheden lezen in het Nieuwe Testament dus ook. Hè. Afgezien daarvan, de Bijbel zegt ook dat wat een mens ook overhoop haalt, is nooit doorslaggevend. Doorslaggevend is altijd de wil van de Heer. Daar is men toch van afhankelijk, of misschien moet ik gewoon zeggen, hij heeft dan toch in ieder geval het laatste woord. En mocht dat bij u niet het geval zijn, dan hebt u een probleem. Want dan lijkt het erop dat de Heer in u niet geïnteresseerd is. He? Dan bemoeit de Heer er zich niet mee. Maar je mag hopen dat in je eigen leven de Heer wel degelijk het laatste woord heeft. omdat hij een welbehagen aan ons heeft, toch? Nou ja. Maar hier staat dat, hè? Zo was dat. Was niet de kracht van Israël zelf, maar het was de kracht Gods die in hen volbracht werd, omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf, vers 5, gij zelf, zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen Jacobs. Hiermee wordt de Heer als koning erkend met deze woorden, maar tegelijkertijd wordt hem dus gevraagd op grond van zijn koningschap, gebied de verlossingen voor Jacob, of van Jacob. Dat wil zeggen, het is het gebed dat God als koning van Israël daadwerkelijk Israël zal verlossen. Een gebeurtenis die uiteraard nog in de toekomst ligt, want wij zijn hier eigenlijk terecht niet bij een periode in het verleden. Wij zouden trouwens niet weten welke periode dat is. We kunnen de psalm op geen enkele wijze historisch plaatsen. Maar het is ook profetisch voor de toekomst, waarin Jacob alsnog zal verlost worden uit de benauwdheid, heet dat, hè? Dat weet u toch, in de dag der benauwdheid van Jacob enzovoorts. En merk op dat het niet alleen gaat over Juda, maar wel degelijk over heel Israël. Zou in de toekomst moeten gebeuren. Uitdrukkingen met dezelfde strekking als die van vers 4 en 5 vinden we vele malen. Dat begint al bij de uittocht zelf in Exodus hoofdstuk 14 is dat. Exodus hoofdstuk 14, waar men met een wat vreemde vijand van doen heeft, namelijk het water van de Schelfzee. En daar staat in vers 13, doch Mozes zei tot het volk, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan jullie doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heren zal voor jullie strijden en gij zult stil zijn. Dat is in dit geval wel heel voor de hand liggend, omdat het niet maar ging om de strijd tegen de Egyptenaren, maar het ging op andere wijze. Het ging hier om de strijd tegen de wateren, om zo te zeggen. De Heer liet hen trekken dwars door de Schelfzee met droge voeten. Als u mij vraagt, hadden ze toch wat koude voeten, denk ik. Maar dat even terzijde. Maar niettemin droog. En daar gaat het maar om. En voor zover de Egyptenaren verslagen werden, gebeurde het inderdaad niet letterlijk op geen enkele wijze door het zwaard of door de kracht van Israël, maar door dezelfde wateren van de Schelfzee. Toch? En dat is ook het meest opvallende, het meest sensationele wonder in de geschiedenis van Israël, ook feitelijk. Hè? Deze verlossing uit Egypte en de doortocht door de zee. Door de kracht Gods, uitgebeeld in de staf die uitgestrekt zal worden over de zee, waarmee de zee gekliefd zal worden. Maar de woorden zijn, de Heer zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Het wordt door Mozes aangehaald in Deuteronomium hoofdstuk 1. Deuteronomium hoofdstuk 1, vers 29, toen zei ik tot u, want Mozes vat in Deuteronomium de hele geschiedenis samen, ten afscheid, want aan het eind daarvan overlijdt hij dus. Toen zei ik tot u, verschrik niet en vrees niet voor hen, de Heere uw God die voor uw aangezicht wandelt, die zal voor u strijden naar alles wat hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. Met andere woorden, wat de Heer eenmaal gedaan heeft, zal hij ook blijven doen. Op de conditie uiteraard dat men hem zou dienen en dat zij werkelijk zijn volk zouden zijn. Daar is het dus ook inderdaad fout gegaan in de loop van de geschiedenis uiteraard. En vooral in het land Canaan, waar men al spoedig overging tot de afgoderij van de buurlanden enzovoorts. Nou ja, ik ben toch in Deuteronomium, kan ik hoofdstuk 4 ook wel even aanhalen. Hoofdstuk 4, vers 37. En omdat hij uw vaderen lief had en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft hij u voor zijn aangezicht door zijn grote kracht, uit Egypte uitgevoerd, om volken die groter en machtiger waren dan gij voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven, om u in te brengen dat hij u hun liederland ter erfenis gaven, zoals het ten deze dagen is. Dat laatste zal Mozes er niet bij gezegd hebben, maar iemand anders erbij geschreven hebben in de loop van de geschiedenis. Want dit is natuurlijk achteraf geredigeerd, dat weet u toch, hè? Nee, onder inspiratie van Gods wegen, maar zulke uitdrukkingen vind je natuurlijk vaker, hè? Zoals het heden, zoals het deze dagen is. Maar in het moment dat deze dingen geschreven dan wel gezegd worden, was het natuurlijk nog niet zo. Dat is pas later, hè? Maar goed, bij dat soort dingen zal ik niet blijven stilstaan nu. Maar het zijn bijna dezelfde woorden die in Psalm 44 worden aangehaald. Aardig is trouwens ook, of laat ik maar gewoon even doorbladeren naar Deuteronomium 20 dan. Deuteronomium 20 vers 4. Krijgswetten staat erboven. De militaire tucht, hè. Maar er staat dan toch, beef niet, vrees niet, beef niet, verschrik niet voor het aangezicht van uw vijand. Uw hart wordt niet week, dat is vers 3 ongeveer. En dan vers 4, want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden om u te verlossen. Ze zouden er zelf wel wat voor moeten doen, maar niettemin, het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden. Die met u gaat om voor u te strijden. Met andere woorden, zij streden wel, maar de Heer ging met hen mee. Zo is het met ons feitelijk ook. Het is wel aardig om te vertrouwen op de hulp van de Heer. Maar als je nergens mee bezig bent, dan heb je helemaal geen hulp nodig. Hè? Dat weet u toch, hè? Als de Heer ons kracht geeft voor iets, om iets te volbrengen, ja, dan veronderstelde toch dat wij ergens in betrokken zijn. Meestal heb ik een andere voorbeeld, hè. Men vertrouwt op de leiding van de Heer. Maar ik zeg altijd, als het ding stilstaat, valt er niet te sturen. Kun je wel aan het stuur draaien, maar het ding gaat geen kant op. Er moet wel beweging in zitten. Er moet wel op een of andere wijze wandelen, om zo te zeggen. Dan kun je verwachten dat de Heer stuurt, leidt, of hoe je dat maar interpreteert. Maar als er niks gebeurt, valt er ook niks te sturen. En zo is het maar net, als er niks te strijden valt, gaat de Heer ook niet vooraan in de strijd. Goed, en dat is een waarheid die op ons net zo goed van toepassing is, uiteraard, hè. Maar daarna komen wij natuurlijk in Jozua. In Jozua 24, vers 11... Toen gij over de Jordaan getrokken waart en te Jericho kwaamt, zo krijgden de burgers van Jericho tegen u, de Amorieten en de Ferezieten, de Canaanieten en de Hethieten en de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Die laatste zijn de inwoners van Jeruzalem, dat toen nog altijd Jebus heette, voor alle duidelijkheid, hè? Jebusieten, ja. Doch ik gaf hen in uw liederhand. Ik gaf hen in uw liederhand. En inderdaad, in het geval van Jericho kwam er geen zwaard aan te pas. Alleen de bazuinen kwamen eraan te pas, dat weet u toch nog, hè? Een bazuin als uitbeelding van kracht, van koningschap. Want dat is wat een hoorn nou eenmaal voorstelt. Dat is makkelijk genoeg, dat is wel leuk. Een hoorn, niet een ramshoorn. Ramshoorn is shofar, maar een gewone hoorn is keren. En daar is ons Nederlandse woord kroon van afgeleid. Hoorn, kroon. En als u het mij vraagt, ook het woord hoorn, want daar is de K en H geworden. De K is geaspireerd geworden, zeggen de taalkundigen dan. En dan wordt het van een K, wordt dan via een G, wordt het een en ha, en dan krijg je hoorn. Maar het is hetzelfde als kroon. En als het Hebreeuwse keren voor hoorn, het staat inderdaad voor macht, voor koningschap en dus voor kroon. Vandaar dat de lui die zich macht toe-eigenden zich tooiden met een hoorn, één of meer, op het hoofd. Hè? Nou ja, de vikingen in elk geval. Hè? U weet wel, de uitvinders van de kapstokken. Daar wacht je toch op. Ja. Goed. Ja. Goed. Maar dat is wat het is. Maar de heer zelf streed voor hen. En de bazuin is niet alleen een uitbeelding van koningschap, maar het is ook het geluid, de stem van de koning. Hè? De heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels, en met de bazuin gods. De geroep, de stem, is inderdaad de bazuin. Een krachtig geluid wil dat zeggen. En ook in het Nederlands heeft het woord bazuinen nog altijd het idee van een krachtige stem, een krachtige boodschap. Of althans een boodschap die met kracht rondgebazuind wordt. Toch? Het idee van koningschap zijn we een beetje kwijtgeraakt daarbij. Maar dat is het uiteraard wel, hè. En in de Bijbel kom je die hoorns vanzelf weer tegen. Maar goed, maar wapens kwamen er niet aan te pas. Men liep rondom Jericho en men blies de bazuin. Nou ja, de bazuinen, volgens het voorschrift. De hoorns, of hoe je dat maar hebben wil. En het was dus de Heer die de overwinning gaf op Jericho. Toen hebben de techneuten uitgevonden dat Jericho een beetje slap gebouwd was. En dat dat geluid van de van die bazuinen het aantal toegestane decibels zodanig oversteeg dat daarmee de muren instortten. Ja, ja, verzin ze maar. Toen. Maar ik ga langzamerhand maar weer terug naar Psalm 44. Trouwens, Nehemia zei het ook nog. Die ga ik niet opzoeken, maar Nehemia zei het ook, hè, bij de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap en bij de herbouw van de stad als stad, de muren van de stad eigenlijk, en ze tegenstand hadden van in ieder geval van de Samaritanen, toen zei Nehemia: onze God zal voor ons strijden. Een vast gegeven. Psalm 44. Niet hun wapenen, maar de rechterhand des Heren, de arm des Heren, het licht, want licht is wijsheid, maar dat is weer kracht, hè, dat weet u. Het licht uws aangezicht. Maar op grond van deze dingen uit het verleden eindigt vers 5 met een kort gebed, om zo te zeggen, in een paar zinnen, om de verlossing, in feite de nog steeds toekomstige verlossing van Jacob. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen Jacobs. Ook in oud-testamentische tijd werd de Heer geacht koning van Israël te zijn. Dat was zo in de dagen van de richteren. Totdat het volk uitdrukkelijk een koning uit eigen midden wilde hebben. En toen zei de Heer tegen Samuel: nou ja, wind je maar niet op, ze hebben niet alleen jou verworpen, maar ze hebben ook mij verworpen als koning. Maar als ze ons niet willen, als ze mij niet willen, jou ook niet, Samuel, dan geven we ze toch een koning. En het enige alternatief bleek te zijn Saul. Nou ja, daar liep het slecht mee af. Noem nog zo'n voorbeeld. Als wij gebrek hebben aan normen en waarden, je moet tegenwoordig waarden en normen zeggen, dan klinkt het niet zo clichématig weer. Meer. Dus het heet nou waarden en normen. Klinkt voor geen meter. En wormen en naarden, die hebben we ook al eens gehad. Maar goed. Maar als je gebrek hebt aan normen en waarden, dan, wat heb je dan nodig? Als er niks in je zit, wat heb je dan nodig? Een wet. En bij gebrek aan normen en waarden gaf de Heer hen een wet. Ja, de enige die hij had was zijn eigen wet. Dus daar kwam hij dan. En het liep er slecht mee af. Het is hetzelfde verhaal. En in de Bijbel is Saul uiteraard gewoon een beeld van de wet. Het lijkt heel goed als je er zo naar kijkt. Maar het zal blijken in de praktijk dat het niet werkt en dat het van kwaad tot erger wordt. En dat het wordt een bediening des doods. Dat was Saul. Die andere eigenlijk ook. Die andere Saul bedoel ik, uit het Nieuwe Testament. Uit dezelfde stam van Israël, overigens, dat is ook niet voor niks. Maar dat is de bediening des doods, dat is de wet. En u weet, de wet, het oude verbond, wordt vervangen door het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond gelden normen en waarden. In de Bijbel heet dat de wet die door de Heer, het onderwijs, het woord van de Heer, dat door de Heer in onze harten geschreven wordt. Zulke dingen heten normen en waarden, dat wat je in je hebt. Maar ja, vroeger kreeg je dat met je opvoeding nog mee. Dat is ook al niet meer zo tegenwoordig. Bij u nog wel, natuurlijk. U bent van goede huizen. Mag ik aannemen, tenminste. Maar ja, maar dat is wel zo, hè. Zo liggen die problemen. Als er niks in zit, moet er iets opgelegd worden. En de Heer haalt dat opgelegde weg mede. In de eerste plaats omdat het een last is die niet gedragen kan worden. In de tweede plaats omdat het functioneert als een bedekking. En daarmee een verduistering. Neemt ook licht weg en al dat soort zaken. En in plaats daarvan schrijft hij zijn woord in onze harten. Dat is onder de heerschappij der genade. Dat is niet onder Saul, maar dat is onder David. Gij zelf zijt mijn koning, o God. Daar zit niks tussen, was de bedoeling. Wij als kinderen Gods kennen de Heer dan ook, zo heet dat in het Nieuwe Testament, van aangezicht tot aangezicht. En het wordt toegelicht en er wordt bijgezegd, er is geen bedekking tussen. Als u begrijpt wat ik bedoel, en er staat ook van dat de wet zo'n bedekking is. Maar wij kennen de Heer rechtstreeks. Ik wil zeggen, we hebben geen middelaar nodig. Dan zegt u, maar we hebben toch een middelaar. Dan zeg ik, ja, maar onze middelaar is het beeld Gods. En tussen hem en ons is geen bedekking. Wij zijn ook een van de weinige soorten mensen die geacht worden op een of andere wijze religieus te zijn, die voor dat doel dan toch niet een hoofddeksel opdoen. Behalve in sommige kringen dan. Maar daar hebben we het dan ook maar weer niet over. Het gaat over het ongedekte aangezicht. Het is allemaal symboliek, jawel. Maar de Heer zelf is de koning van ons hart. Ik geloof dat we dat ooit wel eens zingen ergens in een of ander lied. Of wel eens gezongen hebben. En ja, het is een beetje raar jargon. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij evangelischen van oudsher hebben het altijd over een persoonlijk geloof. Een persoonlijke relatie met de Heer. Er staat niemand tussen. Tot ergernis van de God deze eeuw. Want die vinden dat er toch controle op moet worden geoefend door anderen. En in de Bijbel is dat niet zo. Volgens de Bijbel is dat niet zo. We hebben maar één hoofd, we hebben maar één koning, als u wilt. En aan hem hebben wij ons uitgeleverd. En van hem verwachten wij dan ook inderdaad onze hulp. Zo heet dat. Maar dat was weer een andere psalm. En daar ga ik nog maar even niet naartoe, hè. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen van Jacob. Dat wil zeggen, voor ons. Door u zullen wij, en dit is de uitdrukking van geloof, uiteraard, en waarschijnlijk kennis van het profetisch woord. Door u zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten. Ik was een beetje vroeg met die hoorn, maar hier wordt hij dan toch aangedragen. Al moet ik zeggen dat ook in dit woord, in dit vers, het woord hoorn keer en niet voorkomt. Dat met hoornen stoten is namelijk één woord. Stoten. Maar omdat de vertalers bang zijn dat we niet begrijpen dat het de actie is van een dier met hoorns. Die stoten immers, zo heet dat in het Nederlands, hebben ze het woord hoornen erbij gezet. Maar ook als het er wel zou staan, en er zijn schriftplaatsen waar dat woord dan wel staat, blijft het werkwoord nog steeds hetzelfde. Hetzelfde Hebreeuwse werkwoord. Nagach heet dat. Het is trouwens wel aardig, want het is een soort van beeldspraak. Dat is idioom. En maar als u mij vraagt, als je het in de Bijbel terugzoekt, dan vind je de uitdrukking voor het eerst in Deuteronomium 33. En ik beloof u dat ik er niet uitgebreid op in zal gaan. Maar ik haal hem wel even aan ter illustratie. Ik ga niet weer verdwalen, hè. Deuteronomium 33. Zijn we alweer in Deuteronomium. Daar wordt gesproken... Nou ja, daar vinden we zegeningen vermeld... gericht aan... de stammen van Israël. Nu niet door Jacob... dat was in Genesis 48 en 49... maar nu door Mozes... ook min of meer op zijn sterfbed... dat wil zeggen op de dag dat hij overleed... in Deuteronomium 33... en daar richt hij zich tot Jozef... vanaf vers 13... van wie wij overigens weten... dat hij... de erfgenaam was geworden... van het eerst geboorterecht. En dat weet u toch, hè? Nou goed. En nu komt Mozes... en die zegt er ook nog wat over... vanaf... vers 13, heel uitgebreid, waarin je dus dat eerstgeboorterecht uitdrukkelijk geïllustreerd vindt. Want over de andere stammen van Israël is hij over het algemeen zelfs heel kort. En in verband met Juda meldt hij het koningschap niet eens. Zo kort is hij dus, hè. Van Juda staat, ik lees hem nu, misschien dat ik er straks op terugkom via een andere route. Maar ik heb hem nou toevallig voor me liggen. Dus dan toch maar even mee. Vers 7, dit is van Juda dat hij zeide, hoor heren de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Breng Juda weder tot zijn volk. Wat lees je daarin? Daar lees je in dat uiteindelijk als Juda... tot geloof komt, zal ik maar zeggen. Als dit gebed vervuld wordt, verhoord wordt... dan wordt hij aan Efraïm toegevoegd. Dan is hij toch niet de eerste. En dat klopt natuurlijk ook, want Efraïm is van Jozef... en die zou de eerste zijn. Waarmee ik het niet uitgelegd heb... maar ik had u beloofd dat ik dat niet ging doen. Dus die laat ik maar weer liggen. Maar het staat hier wel... Breng Juda weder tot zijn volk. Dat kan alleen nog maar slaan op de andere stammen van Israël, toch? Waarvan Juda is afgeweken. Ja. Ja, er gaan dagen voorbij dat je dat niet leest in je Bijbel, hè? Maar misschien dat ik straks nog kom in een ander hoofdstuk... waar wel degelijk staat dat Juda zal gaan tot Efraïm. Maar dan moet ik voortmaken, dus ik ga nu voortmaken. Daarna gaat het over Jozef. En van Jozef staat dan... Zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemende des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggend, dat is vers 13. En van de uitnemendste inkomsten der zon, et cetera, is vers 14. En van het voornaamste der oude bergen, het uitnemendste der eeuwige heuvelen. Wat het maar wezen mag, maar het schijnt heel veel te zijn dus, hè. Wat hier aan Efraïm gezegd wordt. Het uitnemendste der aarde en haar volheid. En dan komen de zegeningen, vers 16, op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden zijn er broederen. En dat woord afgezonderden, dat is een synoniem voor het eerst geboorterecht. Dat kan ik u wel laten zien, maar dat is nou niet aan de orde, hè. Maar... dat slaat op dat degene die eerst geboorterecht krijgt... afgezonderd wordt van zijn broederen... en in een hogere positie boven hen geplaatst wordt. Dat is die afzondering. Er wordt voorgetrokken, eigenlijk. Boven geplaatst. En hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen... precies, zijn osses... want de os is een... dan wel de eenhoorn, die staat hierna. Maar het is eigenlijk hetzelfde, want de eenhoorn heeft twee hoornen... en is de oeros van oudsher. Een eenhoorn bestaat niet. Ik heb nog nagevraagd bij Artis. Maar die vonden dat ik aan het verkeerde adres was. Want het had met biologie niks te maken, zeiden ze, met dierkunde. Met heraldiek had dat te maken, hebben ze mij verteld, de eenhoorn. Maar berust op een misverstand. Maar goed, de eenhoorn, latere vertalingen hebben dat ook niet meer. Er zal wel iets als oer-os staan, of waarschijnlijk woudrund of zo. Dat klinkt wat serieuzer. Niet? Weet ik niet. Doet er niet toe. Hij heeft de heerlijkheid. Efraïm heeft de heerlijkheid, dus eerst geboren zijn osses. Zijn hoornen van de eenhoorn. Dat is technisch onmogelijk als u mij vraagt, hè. Zijn hoornen, meer dan één, van de eenhoorn. Des eenhoorns is er maar één. Dus een eenhoorn heeft meerdere hoornen. Bij nader inzien twee, want dit is Efraïm, of dit was Jozef, en die heeft twee hoorns. De een heet Efraïm en de andere heet Manasse, of andersom. Hup. Ja, daar staat het trouwens allemaal bij, hoor. Met die hoornen zal hij de volken tezamen stoten. En zo kom ik erop. Met dezelfde, met die hoornen, hier staat het woord hoornen dus wel, in dit vers. En daarna staat er ditzelfde woord voor stoten, nagach. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. En wat dat betekent, om het eenvoudig te zeggen, zonder details, is dat Jozef en dus in principe Efraïm en Manasse en daarna in mindere mate ook dat wat onder hen staat, namelijk de rest van Israël, dat ze weinig moeite zouden hebben met hun vijanden. En in ieder geval dat Efraïm en Manasse op zijn minst zouden gaan waar zij wilden, zonder dat andere volkeren hen zouden kunnen tegenhouden. Hetgeen ook gebeurd is natuurlijk, maar dat hoef ik toch niet te zeggen. Dat is zo, ja. Dat is gebeurd. En deze zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Dat wil zeggen, de ene hoorn is Efraïm en de andere is Manasse. Zij fungeren als hoornen van Israël eigenlijk. Als eerstgeborenen van Israël. Maar dus ook als degene die vooraan gaan in de strijd. En in de geschiedenis dus ook. En waar we ze ook uitdrukkelijk terugvinden. Maar het aardigheid is dat als u mij vraagt, Psalm 44, op deze uitdrukking uit Deuteronomium 33 teruggrijpt. En zegt, door u zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten. Het is of een tamelijk nietszeggende beeldspraak, of het is inderdaad de verwijzing naar Efraïm en Manasse die Israël zouden voorgaan in de strijd. En op dat laatste houd ik het. Maar ik kan er natuurlijk weinig meer van zeggen in dit verband. En in uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Want dat doen die runderen dan, hè? Zij stoten eerst met de hoornen totdat je omvalt, zal ik maar zeggen. En daarna word je vertrapt door die beesten. Zo werkt het. En de term vertreden, nou ja, dat is een algemene term uit de oudheid en dus ook in de Bijbel, voordat men de vijanden aan zich onderwerpt. Men zet de voet op zijn nek. Of dat letterlijk noodzakelijk is, nee, dat niet. Maar dat zijn ook beelden, dat is allemaal ritueel, zo doet men dat. En dieren doen dat ook, die vertrappen dan, hè. Met hoeven. In uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Zal je gedacht zijn dat je dus die stier en ook die os, de rund, de stier, dan wel de eenhoorn, dat je die inderdaad uitgebreid terugvindt in de heraldiek, zeker onder Efraïm. Huh? En soms heet hij John Bull. Dat is een stier dus. Met Jan als voornaam, hè? John Bull. Dat is niet voor niks, hè. Maar ik zal het er niet over hebben. Want ik vertrouw niet op mijn boog. Ik vertrouw niet op mijn boog. Boog is krachten, is gebalde kracht, dat weet u toch, hè. Men spant de boog. Daar moet men kracht voor uitoefenen. Die ligt er dan in die boog. En als je er eenmaal is, is die kracht min of meer beschikbaar. Men spant de boog, trekt de pijl naar achteren en die samengebonden kracht laat men los. En als het goed is, schiet die pijl dan de goede kant op. Hè? Nou ja. Maar de boog is in de hele geschiedenis en dus ook in de Bijbel uitbeelding van kracht die aanwezig is. Soms is de boog alleen voldoende, omdat het dreigend genoeg is, dan is er geen pijl nodig. En in Openbaring 6 kom je dus iemand tegen op een wit paard en die had een boog. Zoekplaatje. En waar zijn de pijlen? Die heeft hij niet nodig. Want niet door oorlogsgeweld, maar door andere kracht zal het geschieden. Ik moet oppassen dat ik niet een bijbeltekst uit zijn verband trek. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar in dit geval is het de geest van de antichrist, hè? In Openbaring 6, toch? Goed. Maar boog, kracht. Ik vertrouw niet op mijn kracht, ik vertrouw niet op mijn boog. En mijn zwaard zal mij niet verlossen. Zo was het in het begin van de geschiedenis van Israël ook al niet. Het was de rechterhand Gods. En ook in het eind van de geschiedenis van Israël, dat wil zeggen wanneer uiteindelijk dat Messiaanse Rijk gevestigd zal worden in de wederkomst van Christus, want daar gaat het natuurlijk over, zal die verlossing ook niet tot stand komen door het wapengeweld van Israël, hoewel ik niet uitsluit dat de wapens aan te pas komen, maar het is de kracht des Heren. En dan inderdaad onder het motto, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Bij nader inzien, dat is in onze dagen ook al zo, hoor. Want de uitdrukking, dat is uit Zacharia 4, die wordt op onze tijd in de eerste plaats van toepassing gebracht. Hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Vanuit het onzienlijke, maar dat zet zich voort straks in de toekomst van de wederkomst van Christus uiteraard. Goed. Maar gij verlost ons van onze wederpartijders. En gij maakt onze haters beschaamd. De Heer zelf zal dat doen, want Israël zou stiller zijn. Ik heb niet voor niks die schriftplaatsen gelezen, hè. Ze waren uit de historie van Israël, maar ze zullen van toepassing zijn op de toekomst van Israël. Dat is heel de strekking daarvan, hè. Het is allemaal profetisch. Hoe historisch het ook is, het is profetisch. Gij verlost ons van onze wederpartijders, gij maakt onze haters beschaamd. In God roemen wij de ganse dag. En uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Je hebt dan van doen, inderdaad, met een gelovig Israël, dat de naam des Heeren hun Gods aanroept, hem erkent als de koning en daarna zegt, verlos ons. En let dan op dat er staat, gebied de verlossingen Jacobs, want dat is niet maar Juda, het gaat inderdaad over heel Israël, hè? En daarmee breekt ook, met die verlossing, breekt ook inderdaad de eeuwigheidspositie van het volk aan. Vandaar dat het kan staan, u in God roemen wij de ganse dag. En dan vooral de parallel lezen in vers 9. En uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Waarmee je ziet dat de ganse dag betekent dag in dag uit. En zolang wij tijd hebben, en dat is nogal veel als het om de eeuwigheid gaat, hè? Waarmee je ziet dat dag inderdaad niet noodzakelijk maar 24 uur is. Dat hangt van de context af, hè. Het is niet meer één dag in het jaar of zo, hè. Het is van nu tot in eeuwigheid, is het idee. En daar is Israël toe geroepen om de lof Gods te verkondigen. Voor degene die zegt, ik dacht dat de gemeente daartoe geroepen was, dan moet ik u zeggen, ja, maar ik zei niet wat anders, hoor. Dat is inclusief. En in de eerste plaats de gemeente, hè. Daarna staat er dat losse woord dat u langzamerhand kent. Sela, Petra, als het Grieks geweest zou zijn. Uit Sela, vanwege Sela, tussen Sela, na Sela, wat het maar wezen mag. Ik kan er niet een goede toepasbare vertaling voor geven. Ik ben geneigd te zeggen, denk even aan Petra. Want het noemen van één woord, een los woord, heeft toch wel degelijk de bedoeling om associaties op te roepen. U kent dat spelletje toch? Toen u de laatste keer op de bank lag? Bij uw psychiater bedoel ik. Oh. Ja, nee, weet je dat niet meer? Kent u dat verschijnsel niet? Dan roepen ze een woord en dan moet je meteen reageren. Hè? Want de man wil weten, of de vrouw weet je veel. Dus ze willen weten dan van je, waar je, hoe je gedachten zijn, waar je aan denkt. Hè? Wat het eerst boven komt enzovoort. Hè? Dat is om het onderbewuste in je ziel te doorgronden, zal ik maar zeggen. Dat is een leuke bezigheid. Ja. Het is een gezelschapsspelletje geworden, als u mij vraagt. Dus ze doen toch nog wel eens nuttige dingen dan. Maar dat even terzijde weer, hè. Maar bij Petra, Sela, denken wij, hoe dan ook, aan de verzamelplaats in de woestijn der volkeren, dan wel de woestijn van Edom, waar Israël, en in ieder geval Juda, maar als u mij vraagt, Israël verzameld zal worden uit de volkeren en van waaruit men zou optrekken naar het beloofde land, in het bijzonder naar Jeruzalem, om daar definitief dat koninkrijk te vestigen en vervolgens te bouwen. Bij Petra denk je meteen dus aan de wederkomst van Christus en de verlossing van Israël. Een toekomende verlossing, waarbij men uitgeleid zal worden in de woestijn, niet maar uit Egypte, maar feitelijk vanuit heel de wereld. En waarvan gezegd wordt dat het een grotere verlossing zal zijn dan die verlossing uit het verleden uit Egypte. En bij het noemen van Sela, Petra, moet je daar toch in ieder geval aan denken. Afgezien daarvan, dit gebed is natuurlijk, die hele psalm, is gemakkelijk te plaatsen bij een gelovig overblijfsel dat ter plekke in Sela Petra verzameld zal zijn in de toekomst. Maar dat is de wat smalle toepassing, die is de makkelijkste. Maar het gaat in het algemeen over een Israël dat de naam des Heren aanroept, een beroep doet op de beloften Gods en op grond daarvan inderdaad verlost zal worden, met name van de grote wederpartij er, of hoe weet hij eigenlijk? Ik zoek hem even gauw, maar ik zie het woord zo gauw niet staan, want hij wordt in het enkelvoud genoemd verderop in de psalm. Ik zie hem zo gauw niet. Laat maar zitten. Maar in ieder geval van de tegenstander, om zo te zeggen. Daarna komen wij in vers 10. Eigenlijk, het is vers 10 tot en met 17, waarin de, laten we zeggen, deplorabele toestand van Israël beschreven wordt. Hetgeen de achtergrond is van dit gebed. En dat woordje nu in vers 10, ja, dat zou ik maar weglaten, hè. Er staat, gij hebt ons verstoten, want het woordje maar, dat staat er geloof ik ook niet eens, eerlijk gezegd. Gij hebt ons verstoten, maar dat is de situatie van waaruit de psalm als het ware opborrelt, om zo te zeggen. Gij hebt ons verstoten en te schande gemaakt, terwijl gij met onze krijgsheren niet uittrekt. Zo is deze situatie. Gij doet ons achterwaarts keren van de wederpartijder. Ik zocht veel te ver, hè? De wederpartijder. Hij staat er meteen achter. De wederpartijder. Als het er maar één is, weet je wie het is. Daarna is het toch weer meervoud. Net als in vers 8, wederpartijders. En in vers 11, onze haters. Gij doet ons achterwaarts keren van de wederpartijder en onze haters beroven ons voor zich, voor zichzelf. We worden beroofd van onze bezittingen, rijkdommen en waarschijnlijk zelfs van het leven. En dat is de situatie van Israël in ongeloof verstrooid onder de volkeren. Maar hou vooral vers 1, of vers 2 is het, vast, waar staat dat men zich herinnert, dat men gedenkt de oorsprong van Israël ter gelegenheid van de verlossing uit Egypte, en dat men erkent de grote wonderen die Israël in het verleden aan Israël gedaan heeft, precies zoals de profeten in de loop der eeuwen dit Israël hebben voorgehouden. Gedenk toch aan die dagen van ouds, enzovoorts. Nou, dat doen ze hier en vragen op grond daarvan alsnog dat de Heer hen zal verlossen. En dat achterwaarts keren, dat is een uitspraak die wij in de profetie ook tegenkomen. Ik meen zelfs tot in de Romeinenbrief aan toe. Die weet ik niet helemaal zeker. Maar daar gaat het over een Israël dat de Heer heeft losgelaten en dat dan achterover zal vallen. Achterwaarts zou keren en struikelen, vallen enzovoorts, ontleend in ieder geval aan Jesaja hoofdstuk 28. En geïllustreerd toen dat halve leger of wat er voor door moest gaan aan de Heer vroeg, wie zoekt gij? En toen zeiden we zoeken Jezus en hij zei, ik ben het. En toen vielen ze allemaal achterover. Ja, dat is wat met de vijand zou gebeuren. Maar Israël bevindt zich voor een poos in de positie van vijand. Het betrof trouwens die krijgsknechten van de hoge priester. En die vertegenwoordigden het Joodse volk in die dagen. Dus het is volstrekt in lijn met het profetisch woord. Maar men zou niet achterwaarts keren, uiteraard. Hè. Gij, maar niettemin, gij doet ons achterwaarts keren van onze wederpartijders en onze haters, beroven ons voor zich. Gij geeft ons over als schapen ter spijze, ter slachting dus. En gij verstrooit ons onder de heidenen. Dit is toch een uitdrukking die je zou moeten herkennen. Maar ja, dan moet ik hem misschien eerst lezen uit vers 23. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. En die wordt er letterlijk aangehaald in Romeinen 6, vers 36. Maar het is een uitwerking natuurlijk van de woorden uit vers 12. Zeg ik het verkeerd? Romeinen 8 moet het zijn, hè? Ja, natuurlijk. Romeinen 8, vers 36. Want er staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden geacht als slachtschapen. En voor de volledigheid zoek ik hem maar eens op. Want dan denkt u, is dat onze positie? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is onze positie, maar... En je mag verwachten dat je in die schriftplaats in Romeinen 8 dus een commentaar vindt, min of meer, op de uitspraak uit deze psalm en daardoor min of meer een commentaar op de hele psalm. Althans een toelichting erop. Toelichting. Dan komt er licht bij, hè? Ja. Romeinen 8. Want de uitspraak staat in vers 36 en die is in mijn Bijbel tussen haakjes gezet. Nee, niet door mij, maar door de wie het maar waar, hè, de vertalers of zo. Want het schriftgedeelte luidt zo ongeveer vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Waarna je vraagt, is dat er dan? En voordat je dan zegt, kennelijk niet, want er staat dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dus dan is er geen verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Maar de apostel zegt dat dat er wel degelijk is, maar ondanks dat het er is, zal het ons niet scheiden van de liefde van Christus. En dan heb je dus de beide kanten van het verhaal. Hè? En dan lees je verder. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. U weet wel. Degene die een welbehagen in ons heeft. Met dank aan Psalm 44 vers 4. De Heer heeft dat gedaan aan Israël. Omdat gij een welbehagen in hen had. En hier worden dit soort uitspraken op ons van toepassing gebracht. Dat wil zeggen op de gemeente zijnde het gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Maar daarnaast zal het net zo goed van toepassing zijn op het gelovig overblijfsel na deze tegenwoordige tijd. En dan hebben we dus over een overblijfsel na de opname van de gemeente. En dus in de 70ste week van Daniël. En dus ook in de grote verdrukking enzovoorts. Dan gelden precies diezelfde dingen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Hoezo wel? Hij strijdt voor ons. Hij heeft voor ons gestreden in het verleden. Ook wij herinneren ons de grote verlossing die de Heer tot stand gebracht heeft in het verleden. Dat is in zijn dood en opstanding, waardoor hij ons bij wijze van spreken heeft uitgeleid uit Egypte. En de wijze van spreken is zeker in Calvinistisch Nederland wel bekend, hè? Hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis, toch? Wel nu, hij zou ook daarna voor ons strijden. En ik zeg altijd, als wij meer dan overwinnaars zijn, betekent het in feite dat wij helemaal niet hoeven te strijden omdat hij het doet. En wat heeft dat voor gevolg? Dat allemaal gaat zoals wij willen? Nee, het heeft tot gevolg dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Het heeft tot gevolg dat dus, welke dingen het ook zijn, dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die na zijn voornemen geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld in de toekomst. En dat was vers 28 en 29. Oh ja, en 30 eigenlijk. Van Romeinen 8. Want daar gaat het om. Om die erfenis die ook voor ons bewaard wordt. En voor Israël in de toekomst geldt hetzelfde. Een erfenis die voor hun bewaard wordt. Dat is dan weliswaar niet het betere, namelijk het hemelse vaderland. Maar het is het vaderland dat God van oudsher aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts beloofd heeft. Maar in afwachting daarvan verkeert Israël inderdaad in deze deplorabele toestand, zoals in Psalm 44 vers 10 tot 17 beschreven. Was dat altijd zo? Nou, misschien niet altijd, maar het is wel de situatie van Israël vlak voor, dat wil zeggen in de jaren kort voor de wederkomst van Christus. En vanuit die situatie zal men tot de Here bekeerd worden en zal men de naam des Here aanroepen. En dat geldt niet maar voor twee, het geldt voor alle stammen van Israël uiteraard. Hè? En zij zijn verstrooid letterlijk onder de volkeren. De Heer heeft hen losgelaten, het lijkt erop of de Heer hen niet waardeert. En het is ook zo, en dat staat ook in het volgende vers in de psalm. Hè? Gij verkoopt uw volk om geen waardij, tegen niks dus, volgens niks waard. Gij verhoogt hun prijs niet. Gij stelt ons onze naburen tot smaad en tot spot en schimp voor degenen die rondom zijn. Gij stelt ons tot spreekwoord onder de heidenen. Precies. En dus tot een hoofdschudding onder de volkeren. En dat is natuurlijk ook zo. Er zijn er in de loop van de geschiedenis nog aardig wat geweest die gezegd hebben, als die God van de Bijbel de God is der Joden, dan hoef ik hem niet. Toch? Want hoe gaat het de Joden dan? En wat doet die God dan voor hen? Het is dat wij de Bijbel kennen en dus een antwoord kunnen geven op deze problematiek. Maar met de Bijbel dicht, sta je dan toch met je mond vol tanden, hoor. Als God de God is der Joden, wat moet een mens met zo'n God? Wat moet een schepping met zo'n God dan? Toch? Tenzij dan dat er een verklaring is voor het verschijnsel dat God zich kennelijk met dat Joodse volk niet bezighoudt, hen, in hen geen welbehagen heeft, hen geen waardij toekent en het niet de moeite waard vindt om er iets aan te doen. Zij zijn, hoe heet dat, kun je dat in het Nederlands ook zeggen, don't be more trouble than you're worth. Maak niet meer moeilijkheden dan je waard bent. Want dan lever je meer schade op dan winst. En zolang het Joodse volk niet bereid is om de Heer te loven, onder verwijzing naar de naam van Jood en van Juda, wat moet de Heer er dan mee? En dat is de situatie waarin wij leven. Dat blijft niet zo. Want er zijn profetieën gedaan van Gods wegen en hij zal om zijn woord gestand te doen inderdaad dat volk alsnog verlossen. En wij komen bij vers 14. Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp, degene die rondom ons zijn. In mijn Bijbel staan de verwijzingen onder naar Psalm 79 vers 4, Psalm 80 vers 7, naar Jeremia 24 vers 9. Daar staan dezelfde soort uitdrukkingen. En ik zal eraan toevoegen Deuteronomium 28, want het is tevoren aangekondigd dat dat zo zal gaan. Ik ben ook alweer in Deuteronomium. Deuteronomium 28, waarin vers 36 staat: de Heere zal u, mitschades uw koning, die gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk dat gij niet gekend hebt, nog uw vaderen. Slaat op zijn minst op ballingschap. En al daar, dat is in het buitenland, zult gij dienen andere goden, afgoden, hout en steen. En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord, tot een spotrede onder al de volken waarheen u de Heere leiden zal. Maar niet de staten waarheen u de Heere leiden zal. Hetgeen betekent dat de Heer toch bemoeienis heeft met Israël, ook in de ballingschap. Welke ballingschap dan ook, want dat staat er niet bij. En bovendien inclusief één koning in ballingschap. Ik wijs hem erop. Want bij de Babylonische ballingschap van Juda kwam een einde aan het koningschap over Juda en in Jeruzalem. Sindsdien heeft er geen koning meer uit die lijn op de troon gezeten. Die lijn die zich voortzet tot op de Heer Jezus, dat weet u, hè? Maar niettemin is er sprake van een koning in de dagen van ballingschap. Maar er kwam ook een einde aan een koningschap onder de 10 stammen van Israël bij het ingaan van de Assyrische ballingschap. Zodat je nu toch nog tegen een ander probleem oploopt. Van waar is die koning gebleven dan en waar vinden we die? Maar ik had u beloofd dat ik daar niet op in zou gaan. Dus, maar je moet het wel even lezen toch, hè? Je komt het tegen. Je let er niet op, maar dat doe ik tegenwoordig wel, hè? Ik zeg het er ook maar bij ook. Vooruit. Maar er staat dus dat ze zouden worden tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotreden enzovoort. En dat is natuurlijk tot in onze dagen feitelijk het geval.
Kunnen we helemaal weinig betrekken dan op Juda? Alleen op de...
Nee, wat er voor de buitenstaander, voor de heidenen te zien is van Israël, erkend, zodat het tot spotreden kan zijn, is inderdaad Juda, is het Joodse volk. En hoewel er af en toe van die himmelhoogjauchzende berichten geweest zijn over de Joodse staat, moet ik u toch zeggen dat alles bij elkaar het toch een trieste vertoning is, hoor. Dat gedoe daar in Israël, hè. Al 100 jaar, zal ik maar zeggen. Sinds de Zionisten, sinds Theodor Herzl, zal ik maar zeggen, hè. Er is van het ideaal bitter weinig terechtgekomen. Oké, ze hebben een staat. Nou, zo wat. Wat een ellende bracht dat met zich mee. Kunt je heus terecht afvragen of dat nou de moeite waard is. En het antwoord daarop is al lang gegeven, want veruit de grootste meerderheid van de Joden in de wereld voelt er ook inderdaad absoluut niks voor om zich in de Joodse staat te vestigen. Het is maar een kleine minderheid van het Jodendom dat zich bezighoudt met de Joodse staat. Al moet gezegd worden dat een ander deel weliswaar de Joodse staat sponsort. Maar zonder maar enigszins te overwegen om zich in die staat te vestigen. En nog afgezien daarvan, als alle Joden ter wereld zich in de Joodse staat zouden moeten vestigen, dan krijgen ze grotere problemen dan wij hier in ons overbevolkte Nederland. Want het is maar een klein landje. Maar goed. Die ook maar weer terzijde, hè? Vers 16, want er is wel degelijk sprake van erkenning van deze situatie. Eigenlijk moet ik u meenemen, zou ik moeten doen, ik kom alweer in tijdnood natuurlijk. Ik zou u eigenlijk moeten meenemen naar Ezechiël 37, de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen, waar zij zeggen, onze hoop is verdord, onze verwachting is afgesneden. Daar is alle hoop verdwenen. Maar juist dan zullen die doodsbeenderen herleven en worden tot een gans zeer groot heer. En zullen ook inderdaad Juda en Jozef weer één worden. Want dat is allemaal Ezechiël 37. Dat is die situatie ongeveer die hier beschreven wordt. Ze erkennen dat zij een spreekwoord zijn. En tot een hoofdschudding onder de volkeren. Vers 16, mijn schande is de ganse dag voor mij. Israël schaamt zich diep, staat er. De schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Ik weet niet of u zich er iets bij voor kunt stellen, maar wat er gewoon staat is dat men schaamrood geworden is. Men schaamt zich in de zin van dat men een rode kop gekregen heeft van schaamte. Dat is wat er staat. En dat staat letterlijk zo, nou ja, bijna letterlijk zoals ik het nu zei, staat dat bijvoorbeeld in Jesaja 55. Ik wil er één noemen dan. Jesaja, 54 is het nog. Maar daar staat dan in vers 4... Vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden... en wordt niet schaamrood. Dat werden ze dus wel, maar de Heer zegt, dat is niet nodig. Want gij zult niet te schande worden... maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten... en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. De heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd... hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God... Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar het is wel heel onze tegenwoordige bedeling hoor. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En zo verder. En met opzet las ik iets verder, want in Psalm 44 gaat het verder in vers 24 met waak op, wordt tot de Heer gezegd. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Niet dat de Heere slaapt, maar het leek er wel op. Begrijp me niet verkeerd, de bewaarder Israëls... Precies, slaapt nog sluimert, hè? Staat er bij gelegenheid. Zo is het maar, hij slaapt niet, maar hij heeft wel zijn aangezicht verborgen. Officieel, voor Israël. Dat is ook Deuteronomium, en daar ga ik nou maar niet meer naartoe, hè. Maar daar werd het al aangekondigd, hè, in Deuteronomium. Dat hij zijn aangezicht zou verbergen, enzovoort. Dat staat er zelfs vele malen, in verschillende hoofdstukken. Maar hier wordt de Heer geroepen, opdat hij zou ingrijpen. In Jesaja lees je dan, och, dat gij de hemelen scheurdet. Zodat de hemel weer geopend zou worden, de Heer daaruit zal verschijnen. En dat gaat ook inderdaad precies zo gebeuren. En daar spreekt het dus over. Maar terug naar vers 16 waren wij. Schande is de ganse dag voor mij en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Dat wil zeggen de schaamte is van het aangezicht af te lezen. Om de stem des honers en des lasteraars. Let op de enkelvoud, hè. Des honers, van de honer. En van de lasteraar, des lasteraars. Het is er in principe maar één. Het is namelijk de duivel bijgenaamd antichrist. En het spreekt over de dagen van het opkomende antichristelijke rijk in de toekomst. Vanwege de vijand en de wraakgierige. Dan hebt u vier termen bij elkaar. Dit alles is ons overkomen. Nochtans hebben wij u niet vergeten. Ondanks die lange geschiedenis, men is niet vergeten. En zoals gezegd, het grijpt terug op vers 2. Het is ons verteld. Wij weten ervan. We hebben het alleen veronachtzaamd. We hebben geen aandacht aan besteed. We hebben er geen consequenties uitgetrokken. We zijn onze eigen weg gegaan. En we zijn in deze toestand terechtgekomen. Maar wij weten ervan. En we doen een beroep op diezelfde God die eenmaal Israël verloste... uit Egypte. Nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ook iets eigenaardigs, maar ja, zoals gezegd, ik zou er niet op ingaan, bovendien heb ik geen tijd. Maar het zal u gedacht zijn hoe vaak en waar je dat woord verbond in de geschiedenis tegenkomt. Ik heb het over het Hebreeuwse woord. Barat, meestal zeggen we gewoon berit, en dus Brit. En daar kom je inderdaad bij Britannië, maar daar heb je alles niet mee gehad hoor. De Carthagers, dat schijnt ook een wereldrijk geweest te zijn. De Carthagers, die hadden datzelfde woord op hun munten staan, BRT. Dat is niet de Belgische radio en televisie. Maar het is barat en men weet niet waar het vandaan komt. Maar het is gewoon het woord voor verbond. De Carthagers beschouwden zich ook als het verbondsvolk. En zulke munten zijn tot in de Verenigde Staten aan toe gevonden. Waar hebben we het over? 1000 tot 7600 voor Christus. Zo ongeveer die periode. Nou, al eerder eigenlijk ook. 1200 voor Christus. Maar noem maar op. Want dat waren Israëlieten. En verder zijn we ook vergeten, maar zoekt u het maar eens op, dat er oostelijk van Israël ook een groot rijk bestaan is, een machtig rijk waar de Romeinen de hand niet op konden leggen. Dat noemen wij Partië. Partië. Met TH. Partië. Alleen de B is een P geworden. Het zijn allebei labialen, zeggen de taalkundigen. Dat is gewoon hetzelfde. Dus de Parten zijn net zo goed Britten. En ze waren net zo goed verbondsvolk. Het was ook Israël. Alleen dat vertellen ze ons nu niet meer. Maar die term verbondsvolk, die is de eeuwen door altijd gehanteerd geworden. Op wat voor wijze dan ook. Maar ik had geen tijd meer, anders zou ik u nog een paar dingen vertellen. Thomas. Uw verbond. Dat wil zeggen, ook als ze zelfs de Baal dienden en de Astarte of wie het maar waren, heidense goden, dan nog noemden ze zich het volk van het verbond. En daar gaat het dus om, hè. Dat is nooit weg geweest. En ze hebben het meegedragen in hun naam. Goed. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd. Nou ja, ze hebben wel degelijk de heidense goden gediend. Maar ja, Salomo deed dat ook. En hij diende ook de heren. En daarnaast nog een stelletje goden. Het is maar van welke kant je komt. En zo'n Israël kan inderdaad zeggen, we hebben nochtans u niet vergeten. Ze hebben alleen andere goden gediend, hout en steen, daarnaast ook. Maar ze kunnen met recht zeggen, en toch zijn we het nooit kwijtgeraakt. Want wij zijn volk van het verbond. Alleen het probleem is dat men bij het verbond nog altijd alleen maar denkt aan het Mosaïsche verbond. En men vergeet het verbond met Abraham, dat veel sterker is, uiteraard, dan het Mosaïsche verbond. Het gaat om beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, die uitdrukkelijk vererfd werden en terechtkwamen bij Israël als volk, alle stammen van Israël. En bepaalde stammen meer in het bijzonder, dat is ook inderdaad zo. Maar daarnaar is het volk genoemd, niet naar het Mosaïsch verbond, maar het verbond met Abraham, zijn kind, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat is wat ik zeg, dat zijn ze nooit kwijtgeraakt en de naam is altijd gebleven. Dat wij het niet herkennen, nee, zij zelf dikwijls ook niet. Maar de naam blijft en beklijft. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van uw pad. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken, de Tanim. De draken, dat is ook maar een wilde vertaling. Het is in het algemeen de aanduiding van een verscheurend dier. Als het even kan, liefst een reptiel, want dat vindt men angstwekkende wezens. En vandaar de vertaling met draak, terwijl in Artes heb ik ook nog geïnformeerd. Nou goed, ben je een verkeerde adres, dan moet je zijn bij de heer Aldik voor de draken. Toen wilde ik naar China, maar ja, laat me zitten. Is niet wat geworden. Maar Tanim wil zeggen verscheurende dieren in het algemeen. Het wordt trouwens ook gewoon vertaald met jakhals in de Bijbel. Omdat een jakhals ook een verscheurend dier is. Al verscheurt hij dan bij voorkeur lijken. Maar vooruit. En ons met een doodsschaduw bedekt hebt. De schaduw des doods is hier geworden doodsschaduw. Maar schaduw is een synoniem, een eufemisme eigenlijk, voor de dood. Hè? De dood heerst over dat volk op een of andere wijze. En dan ben ik weer terug in Ezekiel 37, het dal der dorre doodsbeenderen. Zullen ze levend worden? Gij weet het, Heer. En de Heer zei, ja, ze zullen levend worden. Maar dat zal nog wel even duren, toch? Zo wij de naam onze gods hadden vergeten en onze handen tot een vreemde god uitgebreid, zou God zulks niet onderzoeken, want hij weet de verborgenheden des harten. Dat wordt trouwens ook aangehaald in Romeinen, waar de Heer zou oordelen staat, want hij kent de verborgenheden des harten. Precies. Het is niet het woord verborgenheid zoals wij het in het Nieuwe Testament in het algemeen kennen, maar een woord ter aanduiding van dingen die men inderdaad niet weet, omdat ze onder de oppervlakte zijn. Eigenlijk staat er eeuwigheden des harten. Want het woord olam, vertaald meestal met eeuw of eeuwigheid, betekent in werkelijkheid dat wat verborgen is. In de eerste plaats, men weet niet wanneer het eindigt. Soms ook niet wanneer het begint trouwens, zo'n eeuw. Maar de echte betekenis is niet maar een tijdsaanduiding. Maar het kan van alles zijn dat verborgen is. En dat woord staat hier, hè. Verborgenheden des harten. Wat de mens niet kan nazoeken, maar de Heer zou het nazoeken. En men zegt, de Heer zou, als het zo is, de Heer zou het nazoeken en zou ontdekken dat we toch hem niet hebben losgelaten. Althans, niet helemaal. Dat is dan het idee. Men is toch op een of andere wijze trouw gebleven aan de Heer. Hoe gering dan ook. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. Om uwentwil wil gewoon zeggen, omdat u niet ingrijpt, hè? Niet u bent er de oorzaak van. Dat zeg ik ook met nadruk, want die term om uwentwil lezen wij dikwijls verkeerd. Wij denken dat u dan de verantwoordelijke is, hè? Om uwentwil. U hebt dat zo gedaan. En ik haal het aan omdat wij in Genesis lezen dat de aardbodem om uwentwil vervloekt is. En daar leest men in dat het de schuld is van de mens dat de aardbodem vervloekt is. Maar dat is niet wat het betekent. Het is trouwens ook niet te verklaren overigens. Hè? Maar dat is niet wat het betekent. Het betekent dat de aarde zich vervloekt gedraagt, zich vervloekt voordoet, kenbaar maakt aan ons. Want de aarde was altijd al vervloekt, dat wil zeggen al voor Adam erop gesteld werd. Ja, dat is niet de schuld van de mens. Alleen het wordt aan de mens gedemonstreerd nadat hij de hof uitgejaagd werd. Zo zei de aardbodem om uwentwil vervloekt. Maar de aarde was al lang vervloekt. Let erop als u het woord uwentwil tegenkomt, dat u niet voorbarige conclusies trekt, hè. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, betekent hier, dat blijkt uit de context, dat zo is omdat de Heer er niets aan doet. En men vraagt de Heer om verlossing in deze psalm. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden geacht als slachtschapen. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. En dat zei de Heer. Dat zei, Paulus zei het zelfs. Hè. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Nee, dat zei verder. Romein 11 is dat inmiddels. En in het Oude Testament lees je dat ook dikwijls als vervloekingen, oordelen over Israël worden aangekondigd. Dikwijls staat er dan bij dat de Heer zegt, maar dat zal niet zo blijven. Nochtans niet voor altijd. En tegen Efraïm in het bijzonder zegt hij, je denkt toch niet dat ik je vergeten heb? We hadden toch een afspraak? Ik heb u toch wat beloofd? Dat is Jeremia 31 over het nieuwe verbond. Ja, leest u het hoofdstuk maar eens, hè? Nee. Weer zegt, Efraïm was in mijn ingewand, altijd. Ik ga er wat aan doen. Op mijn tijd. Leest u het maar eens na. Verstoot niet in eeuwigheid is het gebed. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Aansluitend inderdaad bij Jesaja 54 waar het zojuist was. En anders wel bij Deuteronomium waar de Heer aankondigde dat hij zijn aangezicht zou verbergen. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze verdrukking vergeten. Nee, er komt een moment dat de Heer zich weer openbaart. En de algemene gedachte is dat zo wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de Heer de bedekking wegnemen, opdat Israël alsnog de Heer zou kennen aangezicht tot aangezicht. Maar ik hoop dat u merkt dat ik in gedachten ben in 2 Korinthe 3. En daar worden die gedachten op ons van toepassing gebracht. Op de gemeente namelijk. Wij bekeren ons tot de Heer en hij neemt de bedekking weg. Het zal met Israël als volk gebeuren in de toekomst. Wanneer het de naam des Heeren zal aanroepen. En dan zal de Heer zijn aangezicht ook inderdaad laten zien. Alleen, men schrikt er dan wel van, want hij blijkt niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. Dat is wat er gebeurt, hè? Ze zullen zien wie zij ze doorstoken hebben. Goed. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Want onze ziel, dat wil zeggen ons leven, is in het stof nedergebogen. Wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden, in Ezechiël 37. Onze buik kleeft aan de aarde. En de buik staat gewoon voor dat wat hol is. Dat is wat het betekent. Een buik is een holte ergens in. Of het is een hol ding in zijn geheel. En daarmee is het de aanduiding van de natuurlijke mens. Want de natuurlijke mens is een hol vat. Een kruik heeft trouwens ook één buik. De ui hoort daar trouwens ook bij. Taalkundig gezien. Maar, wat dacht je van een ui dan? Alleen maar de ui. Dat is toch zo'n mooi hol ding. Hè? Nou ja, allemaal van die lagen over elkaar. Ja, doe maar weer. Hè? Nee, dat is taal. Zelfs taal is symboliek, hoor. Goed. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op. En het is de beschrijving van de natuurlijke mens die uit de aarde aards is en tot de aarde zal wederkeren. En de aarde is vervloekt en daaruit is de mens genomen. En omdat de mens dus zelf ook vervloekt is, keer hij tot de aarde weder. Etcetera, etcetera. Toch? Onze buik kleeft aan de aarde, kleeft aan het stof. Staat bij andere gelegenheid, maar het is natuurlijk hetzelfde. Sta op, ons ter hulp. En verlos ons om uw goede tierenheid wil. Nog één ding wil ik erover zeggen. In de eerste plaats natuurlijk, dit gebed gaat verhoord worden in de toekomst. We lezen in de Bijbel dat Israël de naam des Heeren zal aanroepen. Tot de Heeren zal bidden om verlossing. Als u vraagt welke woorden zij zullen gebruiken, heb ik een paar voorbeelden. De een is het gebed van Daniel in Daniel 9. Het andere is het gebed van Salomo. Bij de inwijding van de tempel. Dan hebben we nog een gebed van Mozes. Tot redding van het volk. Maar wat dacht u van Psalm 44? Deze psalm dus. Als men niet gewend is de Heer te bidden. En men wil bidden. En men weet niet hoe men doen moet. Dan neemt men toch een formuliergebed. Dit formulier. Psalm 44. Maar nog een ander ding. Er wordt gesuggereerd dat de Heer slaapt. Nou kun je langs één kant zeggen, de Heer slaapt of sluimert nooit. Maar het is een beeldspraak die in de Bijbel wel vaker voorkomt. En de aardigheid daarvan is, want die kan ik niet nalaten u nog te vertellen, dat de suggestie is dat de Heer slaapt zoals eens Adam sliep. In een diepe slaap. Maar terwijl hij sliep, werd uit hem gevormd Eva. En de woorden die dat beschrijven in Genesis worden letterlijk aangehaald in Efeze 4. Waar niet over die slaap gesproken wordt, maar wel over dat de gemeente vlees is van zijn vlees en been van zijn benen. Letterlijk geciteerd uit Genesis, zodat de suggestie is dat zoals eens Adam sliep en uit hem zijn lichaam werd zijn vrouw geformeerd. Zo slaapt de Heer in onze tegenwoordige tijd, net als Adam toen. En in deze tijd wordt uit hem zijn lichaam, uit zijn lichaam wordt zijn vrouw, namelijk de gemeente, geformeerd. En als de Heer dus wakker wordt, impliceert dat dat de bouw van de gemeente, als je het zo mag zeggen, dan staat de Heer bouwde Eva, bouwde die vrouw. Dat is ook een raar woord, maar dat betekent dus ook dat het bouw van een tempel had kunnen zijn. En dat klopt, want dat is de gemeente ook, via een andere analogie. Hè? Geweldig is dat, als je die dingen leert zien, die woorden leert kennen. Maar het punt is dat dus de Heer ontwaken zal en de hemelen zal scheuren en zal komen tot verlossing van Israël. Dus nadat de gemeente voltooid is en dus nadat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Logischerwijze. Oké, dit is aan de symboliek ontleend. Maar ja, waar heb je nou anders geestelijk inzicht voor gekregen als verhoring van dat gebed dat de Heer ons zou geven, een geest van wijsheid en der openbaring in zijn kennis? Die geesten die wijsheid heb je niet nodig om de letterlijke tekst van de Bijbel te verstaan. Ja, dat is mijn mening, ja. Oké. Maar die heb je wel nodig om te verstaan wat erachter steekt. Wat er nog meer staat dan alleen die letterlijke uitspraken. En als u denkt dat dat niet de bedoeling is, dan onderschat u niet alleen het woord van God, maar zelfs gewoon ons eigen normale dagelijkse taalgebruik. En zeker het taalgebruik op literair niveau. Als er niks achter steekt, is het namelijk überhaupt geen literatuur en wordt het ook niet zo genoemd. Hebben jullie die nog? Er steekt altijd wat achter. En anders is het niks. En dit is het woord van God. Als daar niet wat achter steekt, zou ik het niet meer weten. En dat is dé methode, dat heb ik vaker gezegd, zolang als het me heugt, dat is dé methode waarop God bepaalde zaken voor de wereld, voor de vleeselijke, de natuurlijke mensen, ik heb het over 1 Korinthe 3, of is het nog 2? 1 Korinthe 2. Zoals de Heer bepaalde zaken voor de vleeselijke mens, de natuurlijke mens, verbergt. Maar tegelijkertijd is de methode waarmee hij de verborgenheden van zijn wil openbaart aan de geestelijke mens. Dat staat daar. En dat is de verklaring voor het gebed van de apostel Paulus. Opdat hij ons geeft de geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis. En het is de verklaring voor het gebed van Jacobus. Het is hetzelfde gebed. Met andere woorden. Die zegt gewoon, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat hij die begeren in geloof. Als je bereid bent om het woord van God te geloven, betekent dat dat je bereid bent om je aan dat woord te onderwerpen. Heb je dat? En dan zul je dit soort dingen leren zien. Maar zolang je denkt dat je je van het woord van God kunt meester maken, en je er dus boven stelt, zul je nooit verder komen dan de oppervlakte. En daarmee doe je jezelf tekort als kind van God. En daarmee doe je de Heer trouwens ook tekort, want hij wil ons in heel de waarheid leiden. Wat niet nodig zou zijn, of het gewoon zwarte lettertjes zijn op wit papier die je kunt lezen, analyseren, en dat was het dan. Maar u en ik weten dat mensen die dat doen, niet komen tot de Heer, niet tot geloof komen en bovendien van de Bijbel geen klap begrijpen. Het hangt samen met geloof, dat is wat Jacobus zei. Het hangt samen met geloof, maar geloof is trouw. En dat impliceert, dat is onderwerping. Onderwerping aan het woord. Als je de Bijbel leest of bestudeert, moet je bereid zijn. Nee, maar dan moet je erop voorbereiden dat die Bijbel zich van jouw meester maakt en niet andersom. En dat is wat zou gebeuren. De Heer zou zijn woord in onze harten planten. En niet andersom. Wij zouden het woord van de Heer met geweld uit die Bijbel willen halen. Wie dat probeert, komt nergens. Als je zegt, nou ga ik dit eens bestuderen. Je komt er niet. He? Ik ben inmiddels bijna 65. Ik denk dat ik het wel mag zeggen. He? Dat is mijn ervaring ook. Als je denkt, ik ga dit of dat bestuderen. Je komt geen stap verder. Dat helpt niet, dat werkt niet. Wat je moet doen, is wat je tegenkomt, je eigen maken, desnoods de tekst uit je hoofd leren, van mijn part. En ze in je hart bewaren, zoals Maria deed, staat er. En dan vroeg of laat, leidt de Heer dat wel. En dan geeft hij je een hint, om zo te zeggen. Dan gaat ineens dat licht branden. Bij het lezen van de Bijbel. Serieus. Maar je moet er niet geforceerd in wezen. Ook niet denken, ik kan dat. Ik moet me dat eigen. Dat gaat zo niet. Je moet in geloof je aan dat woord onderwerpen. Dat betekent wel dat je het bestuderen moet. Hè? Maar in de zin van, het is het woord van God. Wees er voorzichtig mee. Verbaster het niet. Spring niet tot voorbarige conclusies. Hè? Maar lees het en leer die woorden begrijpen. Hè? Proef ze. Wat staat er niet? Enzovoort. En vooral, En dat is een van de belangrijkste methoden vervolgens, voor zover er een methode is, schrift met schrift vergelijken. Ik heb altijd gezegd, zeg het nu nog, je kan wel een hoofdstuk uit je Bijbel gaan willen bestuderen, vergeet het maar rustig, dat is niet mogelijk. Je hebt de hele Bijbel of je hebt gewoon niks. En je bestudeert niet één hoofdstuk, je leest de hele Bijbel. En bij stukjes en beetjes begrijp je de dingen, bij stukjes en beetjes vallen de dingen ook op hun plek, sluiten ze bij elkaar aan en zo werkt dat nou eenmaal. Dat is precies de manier waarop kinderen leren. Ze vangen wat op, ze vangen woorden op, ideeën op en langzamerhand ontwikkelt zich tot een geheel zonder dat ze daar enige invloed op hebben. Het gebeurt gewoon. En daarna moeten ze naar school, zeg ik dan altijd cynisch. En dan moeten ze studeren en zou je gedacht zijn hoe moeilijk dat is. Dan lukt het niet meer, want dan moet het systematisch en volgens regels. En dan, ik zeg niet dat het niet werkt, maar ik weet wel dat dat heel moeilijk werkt. En vandaar ook dat niet alleen ik, maar de Bijbel zegt dat je moet die dingen zo vroeg mogelijk leren. En dat is echt zo. En in ieder geval, ik zeg u waar het op staat. Hè? Het gaat om onderwerping aan de schrift. En hij opent ons de schriften. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij opent ons de ogen. Als dat niet gebeurt, dan ligt dat aan ons. Dat komt omdat we het verkeerde doel najagen. Het is niet aan ons om ons daarvan meester te maken. Maar het moet andersom zijn. Wij willen hem kennen. Wij willen weten wat hij zegt. Wie hij is, wat hij doet, enzovoorts. En niet alleen met betrekking tot dit of dat, zodat je dit of dat kunt bestuderen, maar in het algemeen. Waarover dan ook. God spreekt. En hij leidt ons dan in heel de waarheid. Als wij oprecht zijn. Wij zullen de Heer danken. We hebben reden om u te danken, Vader in de hemel, voor de rijkdom van dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat voor ons ook inderdaad levend geworden is en waaruit wij ook daadwerkelijk leven hebben ontvangen en waardoor wij dat leven ook mogen voeden. Nou ja, u bent het die ons voedt. U bent het die dat woord in onze harten wil planten. U bent het die ons in heel de waarheid wil leiden. En we danken u dat het niet een werk is dat afhankelijk is van onze eigen bezigheden of vermogens, maar dat het een werk is dat u aan ons zou doen, ondanks wie wij zijn. Wij danken u dan ook dat wij in alle oprechtheid tot u mogen komen en ons beschikbaar mogen stellen aan u, opdat u ons inderdaad in heel de waarheid zou leiden, opdat u ons de harten, de ogen, de oren, de schriften zou openen of ontdekken, ons zou veranderen door de vernieuwing van ons gemoed en ons van binnenuit zou veranderen naar in de gelijkvormigheid van het beeld van uw Zoon. Wij danken u daarom dat wij vanavond hier ook weer mochten zijn en dat woord mochten openen, schrift met schrift mochten vergelijken en daardoor mochten toenemen in kennis van u, in inzicht in wie u bent en wat u doet in de tegenwoordige tijd, maar ook in het bijzonder wat u gedaan hebt in het verleden en wat u zult doen in de toekomst. Wij danken u dat we dan ook met vertrouwen die toekomst tegemoet mogen zien. In de wetenschap dat u inderdaad zult vervullen hetgeen u duizenden jaren geleden reeds gesproken hebt en dat u voor ons ook zwart op wit gezet hebt opdat wij er kennis van zouden nemen. Wij danken u daarom voor dat woord waarmee wij ons dagelijks mogen voeden. Dat woord dat ons bewaart voor de duisternis van deze wereld. Dat woord, dat licht waarmee u schijnt in onze harten, opdat u ons deelgenoot zou maken van de heerlijkheid van Christus zelf. Wees u daarom ons nabij, met uw licht en met uw waarheid, met de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.